avond, gemeente. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u hier bent of meekijkt via de livestream. Voorganger is vanavond de heer Geert van Meijeren, dominee Geert van Meijeren uit Vlaardingen. Hartelijk welkom, dominee. En de muzikale begeleiding is in handen van de heer Rob van Essenveld. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u hiervoor bij mij na de dienst terecht. Mijn naam is Els de Leden. Volgende week zondag 5 mei gaat hier in de Pauluskerk in de dienst van 10 uur predikant in opleiding B. Bos uit Bunschoten voor en in de avonddienst dominee Schormans uit Voorburg. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn gebracht als bemoediging en groet bij mevrouw Rini van Schaik, wonend aan de Vlietenburg. En er is een verjaardagskaart gestuurd met de felicitaties van de gemeente naar Lotte de Wit in Schwerin in Duitsland. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste diaconale collecte is HIP Helpt Burennetwerk. Een informatie daarover leest u op de zondagsbrief of in het kerkblad. En de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. Beide collecten van harte aanbevolen. En omdat we merken dat er steeds minder fysiek wordt gegeven, heeft de kerkraad besloten om in de dienst volledig over te gaan op digitaal collecteren. Vanaf zondag 5 mei zal het digitaal collecteren worden ingevoerd. Het collectemoment, de diensten offerande, blijft gehandhaafd, maar de zak zal niet meer rondgaan tijdens de dienst. Bij de uitgang zal het wel fysiek worden gecollecteerd voor de diaconie en kerkbeheer. De collectant zal met zowel een zak voor de diaconie als een schaal voor het kerkbeheer bij de uitgang staan. In de banken zullen er kaartjes beschikbaar zijn die u helpen om uw gift over te maken met uw smartphone. Dan is er een bericht van de Algemene Kerkenraad. De kerkraad van Sint-Jansgemeente Wijk A laat u weten dat dominee Marco Batenburg per 1 september 2024 bestuurder wordt van de IZB, Vereniging voor Zending in Nederland. Dit sluit naadloos aan op zijn afscheid als gemeentepredikant van de Sint-Jan. Zijn termijn als preses van de generale synode van de protestantse kerk in Nederland loopt op 1 juni aanstaande af. En de kerkenraad van Wijk A is blij en dankbaar met dominee Batenburg dat hij zo straks een nieuwe taak krijgt binnen Gods Koninkrijk. Tijdens de afscheidsdienst op 1 september zal hij ook bevestigd worden als predikant met een bijzondere opdracht. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het zingen van ons intochtslied Psalm 121.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 80. Psalm 80, vers 1, vers 6 en vers 7. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zullen we met elkaar bidden om Gods geest en zijn zegen. Laten wij bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wij danken u. U geeft ons deze dag om samen te komen, om stil te worden en u te zoeken. Wij danken u dat u dat geeft. Anders hollen wij door. Verliezen we ons in drukte van het leven, in de druk van de wereld. Maar u zet ons stil vandaag. U schenkt ons deze ruimte. Geef trouwe God dat we deze dag, dit uur, ook mogen ervaren als iets waarmee u ruimte maakt in ons leven. U weet wat soms de overhand in ons dreigt te krijgen. Zorgen, schuld, schaamte en wat al niet meer. Heer onze God, zend uw geest en ontsteek in ons het licht van uw liefde. Wek in ons het verlangen naar u en naar een leven dat u lief heeft. Open daarvoor uw woord. Vorm ons door uw geest. Kom dichtbij. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond uit Exodus 13. Exodus 13, vers 17 tot en met vers 22. Soms is het gebruikelijk om op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren te lezen uit Exodus. En dan wel de verhalen tussen Pesach en de Sinaï. Omdat Pesach en Pasen en de Sinaï en Pinksteren thematisch met elkaar te maken hebben. In Vlaardingen lees ik dus deze periode uit Exodus, uit die verhalen tussen Pesach en de Sinaï. En nu dus Exodus 13. Exodus 13 vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkolom en 's nacht in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkolom het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Wij zingen met elkaar lied 655. Wij zingen met elkaar lied 655. Lied 723 zingen we na de preek. Gemeente van Christus. Het volk Israël trekt uit Egypte. Met vreugde en de blik op de toekomst gericht. In de verhalen zijn honderden jaren nu geëindigd. Honderden jaren van ellende. En ze gaan. Hoopvol. Maar het is ook een nieuwe en vreemde weg die ze gaan. In onbekend gebied naar, laten we wel wezen, een vaag schemerende toekomst. Een beetje zoals Abraham. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. En waar zal dat dan zijn? Een wolkkolom, een vuurkolom gaat voor hen uit. De wolk- en vuurkolom van God. Maar ja, wie is die God eigenlijk? Weet je dat nog wel? Als je, zoals geteld wordt, 430 jaar in Egypte hebt gewoond. Na 430 jaar in Egypte ben je hem misschien wel half vergeten. Ja, God heeft hen dan bevrijd. Maar ja, wie zegt dat hij dat met de goede bedoelingen heeft gedaan? De goden van Egypte, waar je 430 jaar tussen hebt gezeten, hielden nog wel eens van een trucje. Wie is God eigenlijk en is hij wel te vertrouwen? Leidt die wolkkolom, die vuurkolom wel goed en echt naar het beloofde land? Ze hebben iets nodig waardoor ze blijvend meedragen een teken. God is betrouwbaar. En ze dragen precies dat mee. Heel vreemd, een mummie. De mummie van Jozef. Je weet wel, die door zijn broers in de put was gegooid en wonder boven wonder onder koning werd van Egypte. Hun verre voorouder. Hij is honderden jaren geleden gestorven en nu dragen ze hem als mummie mee. Tenminste, ik stel me voor dat het een mummie is, want ja, van hem wordt gezegd dat hij onder koning van Egypte is. Staatsbegrafenis, balsemen, mummie. Waarom neemt het volk nu deze mummie mee? Het is wel vreemd. Nou eerst, Jozef had het gevraagd. Op zijn sterfbed zei hij, ik ga sterven, maar God zal jullie lot zich aantrekken. Hij zal naar jullie omzien en jullie hier vandaan laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn gebeente meenemen. Jozef vraagt dus niet alleen om zijn gebeente mee te nemen, maar hij refereert ook aan allerlei uitspraken van God. God zal zich jullie lot aantrekken. God zal naar jullie omzien. God zal jullie laten trekken naar het land dat hij beloofd heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob, zegt Jozef. De God dus die nageslacht had beloofd. Een groot volk, talrijk als de sterren. En nu is er een groot volk en nu gaan ze op weg naar het beloofde land en God heeft naar hen omgezien in de slavernij en heeft hen bevrijd. De mummie van Jozef vertelt kortom dit. God doet wat hij zegt. Hij is betrouwbaar. En met het oog op de reis die Israël zal maken, God is te vertrouwen, zal betrouwbaar zijn en ook nu waarmaken wat hij heeft gezegd. Een land om in te wonen. Jozef mummie vertelt, die vuurkolom kun je volgen. De God die je zo pardoes en wonderlijk in de woestijn heeft gebracht, daar kun je van op aan. Het was mogelijk geweest dat het volk zich door Jozef's mummie had laten ophouden. Of dat ze zelfs in Egypte zouden willen blijven. En je weet misschien wel, ze willen dat vaak ook. Ze hadden een mooi graf kunnen bouwen en allerlei plechtigheden kunnen uitvoeren, jaarlijks, ter herinnering aan een groot man uit het verleden. Aan de legendarische gouden eeuwen van voorheen. En daarmee ook willen vasthouden aan de gouden eeuwen van voorheen. Het is heel menselijk. Je ziet zulke dingen overal gebeuren, waar mensen met een zekere weemoed en eerbied terugdenken aan grote mensen en grote tijden uit het verleden. Toen was geluk nog heel gewoon. Politiek kun je daar ook van alles mee verkopen. En ook kerken kunnen dit doen. Goede oude tijden, goede oude gebruiken koesteren in weemoed en in eerbied. Toen God, gemeente en geluk nog heel gewoon waren, voor velen. Goede oude tijden vasthouden, in de hoop dat ze weer tot leven komen. Maar de mummie van Jozef heeft die functie expliciet niet. Nee, het gebeente van Jozef gaat mee met het oog op de toekomst. Als ze de mummie zien, dan denkt het volk: God heeft waargemaakt wat hij heeft gezegd. Hij heeft waargemaakt wat Jozef sprak. Want God heeft naar ons omgezien. Wij zijn op weg. God is betrouwbaar. En wij durven de toekomst dus aan. Het volk neemt iets mee uit het verleden met het oog op de toekomst. De mummie van Jozef houdt hen niet tegen, maar vuurt de uittocht aan. Door Jozef staan ze niet met de rug naar de toekomst, maar gaan ze erop af. Nostalgie is heel menselijk, maar niet per se bijbels. Wij leven na Pasen, na de uittocht en de bevrijding van Pasen. Jezus noemt zijn lijden en sterven en opstaan ergens in het evangelie een uittocht. Wij leven na Pasen en dan niet alleen van een paar weken geleden, maar fundamenteel, zeg maar op het punt waar wij zijn in de geschiedenis, is het na Pasen. En wij zijn net als Israël op weg naar het beloofde. En ja, ook wel eens door een woestijn. Wij zijn op weg naar de toekomst. Pelgrims naar het koninkrijk. Daar gaat het heen. Het gaat vooruit. Nostalgie is heel menselijk, maar niet per se bijbels. In het verleden ligt het volmaakte niet. Het volmaakte komt. En daarheen reizen wij. Wij zijn altijd op weg. Altijd maar weer op weg door hoogte en diepte. De kerk is op weg door groei en verlies heen. En altijd maar weer bereid om verder te gaan. Niet vast te houden, maar verder te gaan. Want daar wacht Gods toekomst. Maar het is wel ingewikkeld. Het verleden is ergens ook weer nodig. Tekens uit het verleden zijn nodig, omdat je van die tekens leert dat God te vertrouwen is. En we hebben in de kerk dingen uit het verleden. We lezen een oud en eerbiedwaardig boek. We zingen oude liederen. We hebben oude gebruiken, doop en avondmaal. En we doen nog wel meer oude dingen. Soms doen we daarvan dingen weg, en dat is ook goed. Maar anderen niet. Jozefs mummie gooit Israël niet weg. Of tenminste, het luistert nauw. Het is een dunne lijn waarop je loopt, als gemeente en als individu. Want wat is een oud lijk waardoor je krampachtig terug wil, Egypte, het verleden in? En wat is Jozefs mummie die ons voortstuwt naar de toekomst? Wat zijn het al die dingen in de kerk, al die oude dingen? Zijn het oude lijken, vergane glorie, de goede oude tijd? Of doen we ze, horen we ze, zingen we ze als het levend getuigenis van wat God heeft gedaan en doet? Zijn betrouwbaarheid. Zijn het oude dingen die ons voortstuwen de toekomst in met hoop op deze God? Zijn het oude dingen die ons ook weer nieuwe dingen leren? Nieuwe liederen, nieuw vertrouwen, nieuwe inspiratie. Doet het ons nieuwe wegen vinden in de tijd om te gaan naar Gods toekomst. En ten diepste, ik ben er vrij zeker van dat ook in uw midden 9 van de 10 keer in preken het lijden en sterven en opstaan van Jezus Christus op een of andere manier aan de orde komt. We herinneren hem telkens weer. En om ontzettend veel redenen is dat. Maar ook dit. Het is als de mummie van Jozef. Een teken van de betrouwbaarheid van God, die doet wat hij zegt. Alle beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus, zegt Paulus. En daarom noemen wij Christus telkens weer. Wij dragen het getuigenis van Jezus Christus. En omdat hij de levende is, klinkt het een beetje vreemd. Maar wij dragen het getuigenis over hem als mummie van Jozef mee. Hij stuwt ons vooruit. De herinnering aan hem, zijn naam noemen telkens weer. Het stuwt ons vooruit. Want hij is het teken van de ultieme betrouwbaarheid van God. Die onze God wil zijn. Gisteren, vandaag en morgen. Want als God dit heeft gedaan in Jezus, al onze zonden vergeven, trouw tot in het uiterste van onze vijandschap, als hij de dood heeft gebroken, hij heeft zich tot het uiterste gegeven, als die God onze God wil zijn, dan kun je op weg, met goede moed, naar de toekomst die hij belooft. Ja, hij, het hoofd, gaat voor ons uit, in wolk en vuur. De geest des Heren vuurt ons aan. Welke wegen wij als pelgrims ook moeten gaan, het zal toch wel goed komen. Israël heeft die mummie van Jozef hard nodig. Wij hebben de herinnering aan Jezus Christus, aan Gods ultieme trouw en betrouwbaarheid hard nodig. Want voor Israël is het nogal een worsteling op weg naar het beloofde land. Een worsteling met God, een worsteling met elkaar, een worsteling met de omstandigheden. Het is geen comfortabele weg naar het beloofde land, integendeel. Ze maken nogal een omweg. En ze zullen nogal wat omwegen maken voordat ze er zijn. Als je op de kaart kijkt, dan zie je dat de Israëlieten bij hun tocht uit Egypte volgens de verhalen een geweldige omweg hebben gemaakt. De snelste route loopt langs de kust, dwars door het land van de Filistijnen naar het beloofde land. Waarom die omweg? Nou, het antwoord wordt gegeven in de tekst. God leidt zijn volk niet op de kortste weg, omdat ze niet bestand zouden zijn tegen de strijd met de Filistijnen en dat ze daarom moedeloos naar Egypte zouden willen terugkeren. Dat is één reden die hier gegeven wordt. Maar zijn er meer als je Exodus doorbladert? Israël werd gevoerd langs een vreemde en kronkelige weg door onherbergzaam land, schijnbaar zonder plan en bedoeling. Een omweg. En toch was het ergens de weg van God. Hij deed dat om hen in een isolement te brengen, waar ze leerden met hem te leven, waar ze de wet ontvingen, waar ze leerden met elkaar om te gaan, waar ze zichzelf ontdekten en ook de duistere krachten in henzelf, waar ze werden voorbereid op de toekomst in het beloofde land. Deze omweg was voor Israël nodig. En wat zich in die grote verhalen van God afspeelt, die grote geschiedenis van God, kun je soms ook terugvinden in je eigen leven. omwegen, vol worsteling. Raadselachtig zijn de wegen soms waarlangs God ons voert. Omwegen die ons jaren kosten. Nu is het wel de zaak om voorzichtig te zijn en niet alles te duiden als een omweg met Gods bedoeling. Misschien is het wel zo, omdat we tv-series kijken of boeken lezen, dat je haast gewend raakt aan het feit dat wegen in het leven altijd betekenis moeten hebben of afgerond worden. Alles komt bij elkaar op een gegeven moment. In boeken en tv-series wel, in ieder geval. De hoofdpersoon vindt na een lange omweg uiteindelijk toch de verloren liefde. De held die gevangen is genomen maakt onmisbare vrienden juist in de omweg van de gevangenschap. In boeken en tv-series heeft alles betekenis, alles heeft een doel en alles komt uiteindelijk weer bij elkaar. In het echte leven is het vaak veel waziger. In het echte leven is er veel onaf en loopt er veel dood. Je kiest een opleiding en het blijkt gewoon een enorme miskleun. Een rottijd waar niet zoveel goed over valt te zeggen. Je gaat failliet en het loopt niet goed af. Het blijft je hele leven lang een zeurend open einde. En zo zijn er talloze van die wegen te bedenken. Ziekte, verlies, wat dan ook. Ze blijven een raadsel. Ze zijn een raadsel. Ze leiden in ieder geval voor je eigen besef in dit leven nergens naartoe. Ze zijn nergens goed voor. En je weet ook niet wat God ermee te maken heeft. En misschien heeft God er ook wel weinig mee te maken. Maar er zijn ook omwegen in het leven. Wegen die toch ergens uitkomen. Ze waren nodig. En misschien pas later begrijp je er iets van. De omweg die je maakte was niet de kortste of de makkelijkste, maar op een vreemde manier toch de goede weg. Een weg van leren, van liefde ontdekken, van God leren kennen. Zou je, als het sneller was gegaan, rechter was gegaan, jezelf misschien hebben overschat, arrogant zijn geworden? Je weg door het leven is vaak niet recht. Er zijn verkeerde keuzes en afslagen, doelloze liefdes, verdwaalde domheid, verloren tijd. Maar achteraf kan het toch goed zijn. God heeft het ten goede gebruikt. Een omweg is immers een weg die toch ergens uitkomt, in Gods toekomst. Je kunt gaan met vertrouwen op God. Kijk maar naar het volk Israël, Jozefs mummie gaat mee. En wij noemen Jezus Christus, wat God heeft gedaan in hem. Hij is te vertrouwen, echt. En in dat vertrouwen mag je ook geloven dat op een of andere manier je ergens uitkomt daar waar God je wil hebben, vroeg of laat. En daarom, lieve mensen, heb goede moed en een beetje durf ook. Israëls tocht door de woestijn was nodig. En wij als gemeente na Pasen, de tocht naar Gods toekomst, voelen de tijden soms een beetje dor en droog en woestijnachtig. Is het soms ploeteren? Voelt je geloof soms dor en droog? Omdat de seculiere zon heet is? Maar in die woestijn, wat zou God ons nu willen leren? Misschien wel dit. Dit heden is een onderweg naar wat wacht. We hebben elkaar nodig. We hebben volharding nodig. Je wordt gestaald in de woestijn. Er is geen comfort. Het komt erop aan. Je geloof wordt gehard. Als je het soms allemaal niet meer zo leuk vindt, geloven in onze tijd, klopt. Maar het is ook dikke pech. Zo is het nu eenmaal. En niet alleen dikke pech. Jezus Christus dragen wij mee. En dat is echt genoeg. We hebben hem nodig, de levende. Hij gaat vooraan. Want hij is geen mummie. En daarom kun je ook durf en goede moed hebben. Noem zijn naam en weet, God is te vertrouwen. Ook nu, ook morgen. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
We willen met elkaar vanavond het geloof belijden en aansluitend zingen wij lied 413 vers 1 en vers 3. Mag ik u vragen om voor zover als mogelijk te gaan staan? Belijden wij in verbondenheid met elkaar en de kerk over heel de wereld en de eeuwen door het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen met elkaar danken en bidden. En de gebeden zal ik afsluiten met het Onze Vader. En u ook wil ik ook graag uitnodigen om dan hardop mee te bidden. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Nu het avond wordt, leggen wij de wegen van ons leven bij u neer. De wegen van deze dag, van afgelopen week, van heel ons leven. U weet waar wij gaan en hoe wij gaan. Heer onze God, geef ons vertrouwen in u, in uw goedheid, in uw leiding. Geef trouwe God dat wij niet verdwalen. Verdwalen in ziekte, in verlies, in zorg. Trek ons telkens weer terug tot het licht, tot het vertrouwen in u en de toekomst die u belooft. Geef dat we daarin ook elkaar mogen helpen, als broeders en zusters. Dat we elkaar mogen dragen in de gebeden. Moed mogen geven in liederen en goede gebaren. Dat we elkaar steunen op onze levensweg. Wij danken u, goede God, om Jezus Christus. Uw liefde in hem tot het uiterste. Hij die de dood heeft gebroken. Hij het teken van uw ultieme betrouwbaarheid. Mag hij zich diep nestelen in ons hart. Dat we hem meedragen. Op al onze wegen. Ook komende week. Ga met ons. Een nieuwe week in. U weet wat daarin wacht. U weet of we ergens tegen opzien of naar uitzien. Zegen ons. En vorm ons. Tot teken van u en van uw rijk. We bidden u voor de gemeente, ook hier in Gouda. Geef haar wat durf en moed. Vastberadenheid ook. Dat wij als kerk niet bij de pakken neer gaan zitten. Of ons te veel aantrekken wat men ervan vindt. Maar dat wij leren leven uit uw goedheid en uw grote liefde. Heer onze God, wij bidden om ontferming over uw schepping. Uw wereld, die zo ontzettend in de brand staat. We denken aan Oekraïne. We noemen Israël en Gaza. Heer onze God, soms hebben we het gevoel dat aan alle kanten het overkookt. Dat het uit de hand loopt of al lang uit de hand is gelopen. We bidden u, schenk vrede en recht. Schenk moedige mensen die dat durven te brengen, te benoemen wat niet goed is, te strijden tegen wat fout is, maar ook vrede willen stichten. Heer onze God, u belooft een wereld met vrede en recht voor allen. Laat dat waar worden. Eeuwige God, hoor ons als wij in stilte voor u neerleggen wat ons op het hart ligt. Drie-enig God, wij danken u om Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Hij die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. van harte aanbevolen. En daarna zingen wij ons slotlied, lied 240. Lied 240 zingen wij als slotlied. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
Thank you.